Goedemiddag, zo, dat klinkt gelijk goed zo. Goedemiddag allemaal, u ziet er allemaal goed uit. Zo in het nieuwe jaar, 4 januari, thuis misschien wat anders, maar u luistert wel lekker mee. Wat fijn. Zo mogen we ook weer vanmiddag beginnen in deze middagpauzedienst hier vanuit het Begijnhof. Mijn oude stageplek onder leiding van Lance Stone, vergeet ik ook niet meer. En fijn om deze plek weer te staan, de pit, om het maar zo te zeggen. Ja, laten we beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel, die trouw huist tot in eeuwigheid. Genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. In deze middagpauzedienst staan we stil bij de woorden van Paulus. En dan aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft. En dan hebben we het kernvers, laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen, uw broeder en zuster, niet te laten struikelen of ten val brengen. De titel van vandaag is Goede Voornemens, hoe kan het ook anders, 4 januari. Bijna drie koningen, maar toch. Mijn vraag is aan jullie, wie van jullie heeft een goed voornemen gedaan eigenlijk afgelopen oud en nieuw? Geen één? Nee? Zeker niet, Dirk, echt niet. Oh? Goh, ik ben wel heel benieuwd. Het is altijd iets wat je doet. Goede voornemens zijn natuurlijk van wat je van plan bent om te gaan doen, of juist om niet meer te gaan doen. Ik weet niet, sommige mensen denken van ik kom heel januari, ga ik niet meer aan de drank. Of misschien een heel jaar. Oh, je zegt niks meer, dan denkt u dat wordt wel heel ernstig, hè zo. Ja, een droge maand. Of minder eten en meer bewegen, maar dat kennen we allemaal, denk ik. Ja, dat zeg ik ook altijd hele dagen tegen mezelf. Maar goed, ik bemerkte toen ik aan het nadenken was over waar zou de overdenking nu vanmorgen of vanmiddag over moeten gaan, vloog er van alles door mijn hoofd heen. En dan bekijk ik de kranten van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaar. En uiteindelijk kwam ik terecht bij het thema goede voornemens. En dan denk je, wat afgezaagd. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook in eerste instantie. Totdat ik bij Paulus kwam. Dan denk ik, wat kan die man toch weer prachtige dingen zeggen. En ook alweer scherp. Want wat zegt Paulus? Hij schrijft een brief aan de mensen die in de Jezusbeweging zitten. In Rome. In Romeinen 14. En daar suggereert Paulus ons ook een heel goed voornemen. Dus als je het nog niet had gedaan, dan is dit misschien een goed voornemen om mee te nemen. Ik kan me voorstellen als je de schriftlezing leest, dat je denkt, goh, wat gebeurt er allemaal hier? Het gaat echt werkelijk alle kanten op. Maar in vers 13, zoals ik las, laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val brengen. Daar gaan we het over hebben. Als we het hoofdstuk bekijken, en u kunt het thuis nog even teruglezen, Romeinen 14, dan begint Paulus met een sterk en een zwak geloof. En vervolgens gaat hij het hebben over eten en dan gaat hij het ook nog hebben over groenten. En dan gaat het over leven en sterven en dat we elkaar niet veroordelen. En dan komt Paulus weer terug op dat het eten en heeft hij het over vlees en over wijn. En dan vind ik het schitterend weer om te ontdekken dat het eindigt met zo'n typisch Paulinische one-liner. Wat niet uit het geloof voortkomt, is zondig. En ik hoor je al denken, wat moeten we hier nu mee op deze dag? En Paulus schrijft deze brief aan de mensen die bij de Jezusbeweging horen in Rome. Deze mensen proberen vorm te geven aan hun vertrouwen en in Jezus Christus. Let wel, ik heb het nu even bewust niet over de kerk of de gemeente. Want dat lijkt het gelijk zo direct zo stevig. Een instituut met een structuur. Met mensen die leiding geven en die ondersteunen. Dat was allemaal in die tijd, was dat nog gewoon niet. Het gaat hier om een groep mensen, super verschillend. Joden en heidenen. Slaven en vrije. Mannen en vrouwen die er samen het beste van moeten maken. En ze vormen een kleine minderheid. Daar in Rome. En ik kan je vertellen, dat was niet gemakkelijk. En ik heb het nog niet eens over vervolgingen die ook hebben plaatsgevonden. Ja, ik stel me zo voor dat het misschien zo'n kleine gemeente is als hier. Zo dicht bij elkaar en luisteren. Maar ja goed, ook toen was het gewone christelijke leven, zaten ze ook in een cultuur die best onverschillig tegenover het christendom stond. En een van de grote concrete problemen voor de gemeenschap was het eten van vlees. En dat heeft overigens niets te maken met ons vegetarisme, maar wel wat ik net noemde, hoe leef je als christen in een niet-christelijke omgeving? In die tijd deden christenen in Rome geen vlees kopen bij de supermarkt, bij de Albert Heijn of bij de Vomar of bij de DK. Ik moet gelijk een aantal namen noemen natuurlijk, anders gaan we reclame lopen maken. Maar die winkels waren verbonden aan de tempel. En in de oudheid werd er niet geslacht om te eten, maar juist om te offeren. Precies, ja. En in tempels werden dieren gedood en die werden aan de goden aangeboden. En lang niet alles werd verbrand. Dus wat doe je als dingen niet verbrand werden? Dan ga je het verkopen, toch? En dat deden ze ook. Dus de tempel was niet alleen een heilige plaats, maar ook een markthal en een gaarkeuken. En het probleem voor onze zusters en broeders was dat je geen vlees kon kopen, want dan zou je in aanraking komen met afgoderij. Dat vlees is onrein en God zou je daar misschien wel voor kunnen straffen of oordelen. En dit leidt tot verdeeldheid. De een zegt, dan eet ik dus geen vlees meer. Er is maar één God en Vader en Jezus Christus. En de ander zegt, als je zo gaat beginnen man, dan kan ik helemaal niks meer. Ik geloof toch niet in die afgoden? Voor mij is vlees eten eenvoudig weg gewoon vlees. Niks anders dan dat. of het nu geofferd is of niet. Waarop de eerste dan weer zegt, dan kom ik dus niet meer bij jou eten. En wat denken wij daar Amsterdammers van? Nou ja, dan eet je toch maar niet meer bij elkaar, toch? Of is het toch anders? We moeten wel beseffen dat in die christelijke gemeenschappen de maaltijd de plek was om elkaar te ontmoeten. En te delen en te ervaren wat het evangelie van Jezus Christus betekent. En dit is de reden dat Paulus hier nu zo'n enorm punt van maakt. Want er staat met dat vlees iets wezenlijks, iets essentieels op het spel. En Paulus maakt zijn punt, grappig gezegd, toch ook wel met de nodige humor. Want de gemeenteleden die geen vlees eten, beschouwen zichzelf als degene die recht in de leer zijn. Zij verbinden tenminste consequenties aan hun geloof. Maar Paulus noemt deze stevige gelovigen de zwakke broeders. En hij noemt hen, die ze als slapjanen beschouwen, de sterke gelovigen, die dus wel vlees eten. Zo kennen we Paulus weer. Want hij is degene die op weg naar Damascus heeft ingezien dat al die verschillen die wij mensen zo vreselijk interessant vinden, verbleken het licht van Jezus. Paulus, de man die zich ooit vreselijk kwaad maakte omdat de Jezusbeweging een bedreiging vormde voor het zuivere Jodendom. Maar Jezus kruiste zijn pad en alles is anders geworden. U kent het verhaal misschien wel van Paulus. En de verbeten fundamentalist werd de apostel die de humor van dingen in kon zien. Dus jij bent zo sterk dat je geen vlees eet? Ben je dan zo bang voor die afgoden? Noem je dat sterk? Bang voor iets wat niet bestaat? Paulus creëert met humor een gelijk speelveld voor vleeseters en vegetariërs in Rome. En dat schept ruimte om elkaar weer te ontmoeten, ook rond de tafel. En zo komt Paulus op dat goede voornemen. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder of zuster niet te laten struikelen of ten val brengen. Nou, nu steggelen we niet over het wel of niet eten van vlees. Nou ja, ik geloof uit de kast komen als vegetariër is ook best wel lastig, denk ik. Maar het gevaar van polarisatie ligt vandaag de dag enorm op de loer. We zien het overal. Dat zien we niet enkel alleen in de politiek, maar ook in onze maatschappelijke samenleving en ook in de kerk. Een crisis zet dingen onder druk. En zomaar kun je als zusters en broeders verdeeld raken. Paulus suggereert ons om dat te voorkomen, dit goede voornemen. Laat elkaar niet struikelen en breng elkaar niet ten val. En wat bedoelt Paulus met deze beeldspraak? Het is opmerkelijk dat Paulus de vegetariërs zwak noemt, maar dat hij uiteindelijk van de vleeseters een offer vraagt. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten wat een struikelblok vormt. Als een ander erover valt, wat let jou dan om het te laten? En als je tafelgenoot in gewetensnood komt, omdat jij zo nodig je carbonaatje moet eten, dan smaakt dat ding jou toch ook niet meer, denk ik. Wist je dat struikelen een metafoor is voor zondigen? Als je tafelgenoot het idee heeft dat hij zondigt door het eten van vlees, eet het dan niet. Je wilt een ander toch niet laten zondigen? En bij al deze onze goede voornemens, die we wellicht hebben uitgesproken of niet, of onze intentie in ons hart, dan is dit denk ik een goed voornemen voor ons als gemeenschap. We hebben binnen de PKN, de Protestantse Kerk Nederland, hebben we aan tafel. Maar hoe zitten we met elkaar aan tafel? Ja. Een voornemen niet gericht op jezelf, niet gericht op een verbeterde versie van jezelf, maar op de ander. Wat gaan we dit jaar doen? Of juist laten? Met het oog op het heil van de ander. En als we dat doen, dan maken we onze beste wensen ook waar. Opdat ook wij elkaar kunnen blijven ontmoeten rond de tafel van Jezus. Laten we met elkaar bidden. Vader, papa, zo zijn we hier in de Engelse kerk op het Begijnhof. En Heer, wat is het toch moeilijk om elkaar niet de maat te nemen. Het oordeel ligt al snel op onze tong. En vader, daarmee scheppen we een wereld van hardheid en polarisatie. Heer, we bidden ook voor de politiek, voor de leiders van ons land. Vader, we bidden ook voor onze kerken. Heer, ook voor onze kerkenraden die zich inzetten. Heer, help ons om als gemeente van u, want het is wel uw kerk, Heer, om zo één te mogen zijn. En Heer, bij u is iedereen welkom aan uw tafel, niemand uitgezonderd. En u nodigt ook ons vanmiddag uit om aan uw tafel te zijn. En Heer, zo belijden wij ook onze eigen fouten. En wilt u ons zo ook vergeven. En ook ons zo vullen met uw Heilige Geest. Want Heer, zonder u kunnen we niet. Zonder u is uw kerk dood. Heer, help ons om zo uw gemeenschap opnieuw vorm te laten krijgen. In eenheid en verscheidenheid. En Vader, zo komen wij tot u. U kent onze overleggingen in ons hart. En die brengen wij op dit moment in stilte bij u. En Heer, zo bidden wij zoals u het onszelf heeft geleerd. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de stad Amsterdam en voor Nederland. Onze Vader. Wat heerlijk de verscheidenheid van het Onze Vader en wat toch naar Onze Vader wordt gebeden. Nou, dat is nog eens mooi. We zingen als slotlied eigenlijk mijn geloofsbelijdenis. Dat vind ik wel mooi. Ik heb hem ook neergezet uit Hemel Hoog of uit Opwekking. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mijn adem geeft, zolang als ik besta. Zullen we het staan zingen? Dat zingt altijd lekker, ja. Oh ja, heel belangrijk, geef vooral gul inderdaad. Dat is waar ook, de collecte. Dank u, dank u. Kijk. En zo gaan we dan ook weer van hier. En zoals ik in Monnikendam altijd zeg, zo bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde. En aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in de wereld en haar noden. En gaan we van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. De Heere zegene u, de Heere behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. Amen.